Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten op deze dag, deze bijzondere dag, deze stralende dag. En met elkaar stil te staan bij het Pinksterfeest. Het Joodse volk viert sinds gisteravond Shavuot, oftewel het wekenfeest. Het is heel apart dat dit jaar vallen de Joodse feesten samen met de christelijke feesten. Ze hebben natuurlijk een wat andere indeling van de maanden. Dus zodoende is het apart dat dit jaar ook met Pesach en ook met het wekenfeest precies samenvalt. En dat is in die zin ook apart, omdat dat wekenfeest in feite de voorloper is van het Pinksterfeest, om het dan maar zo te zeggen. We gaan met elkaar eerst over dat wekenfeest lezen in Leviticus 23. Leviticus 23 vanaf vers 15 tot en met 21. Leviticus 23 vanaf vers 15 tot en met 21. In Leviticus 23, daar vinden we de beschrijving van de feestdagen, de hoogtijdagen, zegt de Statenvertaling. Die dus beginnen met het Pesach, Pascha. En dan lezen we in vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van de beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heer een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heer. U moet dan samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heer met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer bewegen met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heer, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. En nu gaan we naar Handelingen, hoofdstuk 2. Handelingen 2. Ik denk voor de meesten van u het een heel bekend gedeelte zal zijn. Om des tijds willen ga ik het ook niet helemaal lezen. Ik wil er een paar stukken uithalen. En te beginnen bij vers 1. Dus Handelingen 2 vanaf vers 1. Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij dan horen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakte in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En dan gaan we naar vers 37. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostel, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Tot zover het lezen uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, vrienden, het is vandaag dus inderdaad het wekenfeest. En dat wekenfeest, dat heeft alles te maken met dat Pinksterfeest, zoals we dat beschreven vinden in Handelingen hoofdstuk 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, en dat is in feite de 50ste dag waar in Leviticus 23 over gesproken wordt. En we zien dat er bij dat feest heel nadrukkelijk gesproken wordt over twee beweegbroden die meegenomen moesten worden. Mooie tas trouwens, hè? Van de bijen. Ja, die heb ik van een zuster in Amsterdam gekregen. Er moest nog meer meegenomen worden met dat Pinksterfeest natuurlijk. Maar ja, ik kon moeilijk een paar lammeren meenemen. Twee beweegbroden moesten er meegenomen worden. Twee beweegbroden waar heel erg de nadruk op ligt in de beschrijving die we in Leviticus hoofdstuk 23 hebben gelezen. In de eerste plaats valt ons op, althans is mij opgevallen, dat die 50ste dag die dan uiteindelijk aanbreekt, en in feite dan dus ook in Handelingen 2 wordt genoemd, toen de Pinksterdag aanbrak, toen de 50ste dag aanbrak, dat die 50ste dag heel nauw verbonden is met natuurlijk dat wat daar 50 dagen voor is gebeurd. En dat was namelijk het bewegen van de schoof van de eerste aren van de gerstenoogst. Die schoof die bewogen moest worden en die bewogen moest worden op de eerste dag van de week, direct na de Sabbat van Pesach. En vanuit de geschiedenis weten wij dat op de dag dat die schoof bewogen werd, dat toen de Heer Jezus opgestaan is, of opgestaan was eigenlijk al, uit de doden. Die schoof spreekt van hem. Hij is de eersteling, zoals Paulus dat ook in 1 Korinthe hoofdstuk 15 zegt, hij is de eersteling uit de doden. Hij is tussen de doden uit opgestaan in een verheerlijkt lichaam. Natuurlijk, er waren voor die tijd ook al mensen tussen de doden uit opgestaan. In het Oude Testament een paar. In het Nieuwe Testament tijdens de bediening van de Heer Jezus. 3 mensen waar we dat van lezen. Maar die zijn allemaal in het lichaam opgestaan, ja, waar ze al in geleefd hadden. Maar de Heer Jezus is in een verheerlijkt, een nieuw lichaam opgestaan. En als zodanig is hij dus de eersteling van al diegenen die tussen de doden uit opstaan in een nieuw lichaam. Wat gebeurt straks bij de komst van de Heer voor de gemeente, uiteindelijk ook voor Israël, voor de volken, dan zullen er allerlei verschillende groepen opstaan tussen de doden uit. En de Heer Jezus is daarvan degene die de eerste is. Dan moet men gaan tellen vanaf die dag van die eerstelingsgarve, die schoof, die bewogen werd voor het aangezicht van de Heer in de tempel. Moest men 50 dagen tellen, tellen van de omer dat de Joden doen. En dan op de 50ste dag, ja, dan moet men dus komen met 2 beweegbroden. En met andere woorden, wij zien eigenlijk een geweldig verband tussen die eerstelingsgarven en die beweegbroden. Die beweegbroden zijn ook eerstelingen. Namelijk de eerstelingen die dan gepresenteerd worden nadat de graanoogst is binnengehaald. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat zie je eigenlijk ook in Handelingen 2 gebeuren. Want Handelingen 2 beschrijft ons niet het feest van de geest, zoals dat soms wel eens gezegd wordt. Maar het gaat over de Heer Jezus, de verheerlijkte heiland. Dat is de reden die we nou net toevallig vanmorgen niet hebben gelezen, maar dat moet u voor uzelf thuis nog maar eens lezen. Petrus spreekt eigenlijk maar heel weinig over de geest, maar veel over Christus. Over de verheerlijkte heiland, de opgestane heiland, die in de hemel is en die daar plaatsgenomen heeft ter rechterhand Gods, tot het moment dat al zijn vijanden zullen zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is de wederkomstsituatie, het moment van zijn wederkomst. En dat hij vanaf die plaats heeft uitgestort dat wat gij ziet en hoort, zegt Petrus. En wij zien dus uiteindelijk dat die schoof, sprekend van Christus, dat dat eigenlijk ook op het wekenfeest, die schoof weer in een andere vorm als het ware, namelijk in 2 beweegbroden. Eigenlijk dat wat met die schoof verbonden is. Ook tarwe, in ieder geval graan, en wat dan dus in dit geval 2 beweegbroden gebakken met zuurdesem. Dat is heel apart, want over het algemeen werd er geen zuurdesem aangeboden aan de Heere. We geloven op grond van de Bijbel, althans ik geloof dat zuurdesem bijna altijd een beeld is van zonde. Er zijn er die zeggen het is altijd een beeld van zonde. Ik geloof dat niet, maar oké, bijna altijd een beeld van zonde. En die 2 beweegbroden, ja, die hebben eigenlijk een hele bijzondere boodschap. In die zin dat wat God van plan was met betrekking tot zijn heilsplan. De Joden bij dat wekenfeest, wat ze dus vandaag vieren, denken aan het geven van de wet op de berg Horeb. Hoe ze daar aankomen, weet ik niet. Want eigenlijk als je in Exodus gaat lezen, dan lees je dat het Joodse volk in de 3e maand, op de 15e van de maand, aankomt bij de Horeb. Dus dat is al 60 dagen na Pesach. Maar het wekenfeest is 50 dagen na Pesach. Het wekenfeest heeft in die zin volgens de Bijbel niks te maken met het geven van de Torah, maar heeft te maken met de oogst. Het is een oogstfeest. Het gaat over beweegbroden die gebracht moeten worden. En het is de Heer die nergens spreekt over dat jullie moeten dan terugdenken aan het feit dat ik de wet gegeven heb. Dat de Joden dat doen, ja, het punt is dat men natuurlijk geen wekenfeest meer kan vieren zoals het voorgeschreven staat in Leviticus 23, want er zijn allerlei dieren die genoemd worden en die geofferd moeten worden. En sinds de verwoesting van de tempel kan men natuurlijk geen offers meer brengen. Maar in ieder geval, de Bijbel maakt duidelijk, en daar moeten we ons aan houden, buiten het feit wat allemaal in traditie en in allerlei menselijke overleveringen wordt gezegd, we moeten ons houden aan de schrift. En de schrift zegt, het is een oogstfeest. En het is in feite dus die twee broden die spreken van die oogst. En dat vind ik zo bijzonder dat de Heer dat nou voorgeschreven heeft. Waarom moeten er nou twee broden gebracht worden? Waarom niet gewoon één brood? Had ook gekund, toch? Want dat ene brood spreekt toch ook gewoon van de oogst, van dat wat binnengehaald is? Nee, er moeten twee broden gebracht worden. Nou, de Heer in zijn geweldige voorzienigheid heeft daarmee iets duidelijk willen maken wat we dan uiteindelijk ook daar in Handelingen 2 zien gebeuren. In Handelingen 2 is er namelijk sprake van twee groepen mensen. We horen natuurlijk wel ook vandaag aan de dag, en ik moet zeggen dat ik er zelf ook wel een beetje meegegaan ben. Ja, het ging eigenlijk alleen maar over de Joden in Handelingen 2, maar dat is niet waar. Het waren niet alleen Joden die daar waren. Het waren wel allemaal mensen die het Joodse geloof aanhingen. Maar niet Joden volgens afkomst, want we hebben met elkaar gelezen dat er staat Joden en proselieten of Jodengenoten. Dat waren heidenen die tot het Joodse geloof overgegaan waren en daarom dus ook in Jeruzalem waren voor het wekenfeest. Want men moest dat wekenfeest daar in Jeruzalem komen als mannen, moest je daar naartoe om dat te vieren. Er waren ook heel veel Joden en ook misschien wel Jodengenoten die in Jeruzalem woonden. Mensen die op leeftijd waren en die naar Jeruzalem waren verhuisd. Om daar uiteindelijk te sterven en daar begraven te worden. Vlak bij de plaats waarvan men geloofde dat de Messias terug zou komen. Of nou ja, in ieder geval zou komen. Dus wat dat betreft, het ging niet alleen om Joden op het Pinksterfeest. Het ging om Joden en heidenen. Natuurlijk, de meerderheid zal Joden naar geboorte zijn geweest. Maar er was ook een groep, hoe groot weten we niet, maar er waren duidelijk ook heidenen daar aanwezig. Proselieten. Twee groepen mensen dus. Twee groepen mensen, namelijk Joden en niet-Joden. Maar die allemaal verbonden waren met elkaar. Ze waren wel apart en toch met elkaar verbonden. Het waren broden die van tarwebloem, meelbloem, gebakken moesten worden. Met zuurdesem. Nou, tarwe, ja, dan moet ik denken als ik in de toepassing ga kijken naar de Heer Jezus die dan spreekt in het Johannesevangelie. Het tarwegraan, dat moet eerst in de aarde vallen en sterven, wil het vrucht voortbrengen. De Heer Jezus is het, zoals we dat in dat lied van Johannes de Heer zingen, het ware tarwegraan. En in feite zijn die twee groepen mensen dus uiteindelijk, als ze de Heer Jezus toebehoren, met elkaar van diezelfde oorsprong, van diezelfde bron. Ze horen bij de Heer Jezus. En dat is zo geweldig dat inderdaad er een mogelijkheid voor een ieder is om behouden te worden door het geloof in hem. Een apart groep mensen, maar van dezelfde oorsprong. In gelijke hoeveelheid. Want ze moesten allebei die twee broden van 2/10 eva meel worden gebakken. Nou, dat was best wel aardig wat, want dat was ongeveer 3 kilo. Nou, dat wegen deze broden niet. Flinke broden dus, van ongeveer 3 kilo per stuk. En inderdaad, Voor de Heere zijn Joden en niet-Joden die geloven in de Heer Jezus gelijk. Wij zijn gelijk. De Joden zijn niet meer. Onze Joodse broeders en zusters, waar misschien wel eens de neiging hebben om tegenop te zien, want zij, ja, zij waren toch de eerste. Natuurlijk, het heil is uit de Joden gekomen. En de Heere is degene die in de eerste plaats voor zijn volk Israël is gekomen. Maar de Heer had meteen ook al heidenen op het oog. Dat zie je in het Oude Testament ook al gebeuren. Altijd opnieuw, ook bij de uittocht uit Egypte, waren er vreemdelingen onder het volk. En als die vreemdelingen zich hielden aan de wetten en de inzettingen van Israël, dan waren ze volkomen gelijk aan de Joden. Ze hadden dezelfde rechten, ze hadden ook dezelfde plichten. En zo is het de Heere die dus wat dat betreft geen onderscheid maakt. Het is de apostel Petrus die op de Pinksterdag dan dat gedeelte uit Joël aanhaalt. En dan eindigt met, en een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Een ieder. Of je nou een Jood bent, of geen Jood. Een ieder die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. In Galaten 3, vers 26 tot 28 staat, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men een man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Natuurlijk, die twee broden zijn nog steeds apart. En het is vandaag, tot op de dag van vandaag, inderdaad dat er Joden zijn die de Heer Jezus kennen als hun redder en verlosser. En heidenen die de Heer Jezus kennen als hun verlosser. En in de praktijk is dat soms moeilijk om daar goed mee om te gaan. Maar het is heel belangrijk om te zien dat we één zijn van diezelfde oorsprong, van datzelfde tarwegraan, als die andere groep mensen. Die broden zijn eerstelingen voor de Heere. Het is nieuwe oogst. Het is wat in Leviticus 23 wordt gezegd. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Nieuw. Een nieuw graanoffer van die nieuwe oogst. En het is de Heere die dat op een heel bijzondere manier benadrukt. Het is de eerste dag van de week dat dat gebeurt in Leviticus 23. En in Handelingen 2 is het ook de eerste dag van de week. De 50ste dag is de eerste dag van de week. En de eerste dag is het nieuwe begin. Er begint iets nieuws. God begint iets nieuws. Inderdaad, de Heer Jezus is in de hemel en hij zendt zijn geest die plaats neemt in en ieder die gelooft. En die mensen tot één maakt. De eerstelingen voor de Heere. Die broden zijn dus de eerstelingen voor de Heere. Van de nieuwe oogst. Paulus spreekt in Romeinen 16 vers 5 over een zekere Epenetus die de eersteling is van Achaïe. Degene die het eerst tot geloof kwam daar. Nou, hier in Handelingen 2 zie je dus mensen, uiteindelijk 3000 mensen ongeveer, tot geloof komen. En dat zijn dus de eerstelingen. En daar volgen er tot op de dag van vandaag nog miljoenen, misschien zelfs wel, en wel zeker eigenlijk, miljarden op. Op dat wekenfeest moesten er ook allerlei dieren worden aangeboden samen met die broden. Het begint met de broden. Hè. U moet twee beweegbroden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. In de herziende Statenvertaling staat, moet u twee broden meebrengen. Maar letterlijk staat er eigenlijk, moet u twee beweegbroden meebrengen. Het is heel bijzonder dat dat zo benadrukt wordt. Ze moesten bewogen worden. En samen met dat brood moeten er dan 7 lammeren zonder enig gebrek van 1 jaar oud, 1 jonge stier en 2 rammen aangeboden worden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename reuk voor de Heere. Je zou zeggen dat is een blokje. Een blokje wat bestemd is voor het brandoffer, om de Heere daarmee als het ware aan te bieden. En daarmee te zeggen, Heere, wij willen u dienen, wij behoren u toe. En dan daarna, verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. En ik vind het jammer dat de herziende Statenvertaling daar het woordje dankoffer vertaalt. Want letterlijk staat er het vredeoffer. Of offer van vrede. En het hele bijzondere is dat woordje vrede in het meervoud staat. Diverse andere vertalingen, Engelse vertalingen, de NBG trouwens ook, vertalen allemaal vredeoffer. En daar staat er dus ook, een vredeoffer, een offer van vrede, maar dan in het meervoud. Nou, daar wordt dus eerst die geitenbok genoemd. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer. En de Heer Jezus, hij is degene die als de vervulling van de geitenbok zijn leven heeft gegeven op het kruis van Golgotha. Hij heeft zijn leven gegeven, de eerste 3 uur hing hij daar in het licht als het brandoffer. De tweede periode hing hij in het donker als het zondoffer. Als de geitenbok. Eerst als de ram, als zondoffer. Daarna als de geitenbok, als zondoffer. Ram als brandoffer, de geitenbok als zondoffer. Het is heel opmerkelijk dat de apostel Petrus ook spreekt over die vergeving van zonden. Hij zegt in Handelingen 2 dat als mensen vragen aan hem, ja, wat moeten we dan doen, mannen, broeders? Dan zegt hij, in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er is heel wat te doen over de woorden die de apostel Petrus hier spreekt. Want ja, dat betekent, als je het zo letterlijk neemt zoals het hier staat natuurlijk, dat door te dopen dat je dan vergeving van zonde ontvangt. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat uiteindelijk dat de lijn is die ook door Johannes de Doper, door Gods genade, is ingezet. Johannes de Doper, hij predikte de doop der bekering tot vergeving van zonde. En eigenlijk zie je een beetje dezelfde lijn terug in Handelingen 2. Als je later doorleest in Handelingen, dan zie je dat die doop toch een wat andere betekenis krijgt. Maar doop is in ieder geval uiteindelijk een belijdenis van wat er onzichtbaar met je gebeurd is. Je hebt vergeving van zonde niet door je doop, maar door het geloof in de Heer Jezus. Door die geitenbok als het ware. Dat komt eerst. En vervolgens laat je dat zien doordat je laat onderdompelen in water. Dan heb je ook datzelfde idee van het oude dat nieuw geworden is. Een nieuw graanoffer. Een nieuw begin. Nadat die geitenbok genoemd wordt, hebben we met elkaar gelezen, en twee lammeren van een jaar oud als vredeoffer. En dan staat er in vers 20, de priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer bewegen met de twee lammeren. Ik vond dat zo bijzonder toen ik dat las. Wat is het heel apart dat in feite begint de beschrijving met die twee beweegbroden en eindigt de beschrijving ook met die twee beweegbroden. Alleen worden er dan die lammeren bijgenoemd. Lammeren van een jaar oud. Ze moesten bewogen worden. Hoe ze dat nou precies deden, weet ik ook niet. Want ja, goed, die broden bewegen. Ja, maar hoe moet je dan ook nog een lam bewegen? Maar dat werd in ieder geval bewogen naar de vier windstreken van de aarde. Je had een hefoffer, dat werd omhoog bewogen, maar een beweegoffer werd zijwaarts bewogen. En in feite zou je kunnen zeggen, ja, het heeft met de hele aarde te maken, met alle windstreken. Maar het is opmerkelijk, vind ik, dat er in feite dus bij ieder brood een lam hoort. Want er waren twee broden en er waren ook twee lammeren. Dat lam van een jaar oud. Dan moeten we eigenlijk terug naar het Pascha. Want bij het Pascha, daar moesten lammeren geslacht worden van een jaar oud. Een toch al tamelijk volwassen lam. Men mocht dat nemen van de schapen of van de geiten. Maar in dit geval zal het ongetwijfeld twee lammeren van de schapen zijn geweest. Want er wordt eerst een geitenbok genoemd en vervolgens dan twee lammeren. Dat zullen ongetwijfeld schapen, rammen zijn geweest. Van een jaar oud. We zien dus eigenlijk de overeenkomst tussen het Pascha en het Wekenfeest. Tussen de Heer Jezus die zorgt voor de bevrijding. Het lam zorgde door zijn bloed voor de bevrijding, voor de redding, voor de verlossing. En je zou kunnen zeggen, bij iedereen hoort dat lam. Of je nou een Jood bent, of dat je geen Jood bent. Je hoort bij het lam. Bij de Heer Jezus Christus, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. De zonde van de wereld, niet alleen van het Joodse volk, maar ook van de niet-Joden die geloven in de Heer Jezus Christus. Er is dus vergeving voor een ieder die gelooft in de naam van de Heer Jezus, de zondebok. En uiteindelijk zijn we dan ook allemaal verbonden met het lam. Dat lam, die lammeren, die waren dus als een vredeoffer. Offer van vreden, meervoud. En het is in feite de Heilige Geest die dat bewerkt. Als je naar dat woordje vrede kijkt, dan zie je dat dat inderdaad in verschillende vormen als het ware voorkomt in het Nieuwe Testament. In de zin van dat er verschillende soorten vrede zijn. Romeinen 5 vers 1 zegt apostel Paulus: wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Daar begint het mee. Gerechtvaardigd uit het geloof, wij dan, Joden en niet-Joden, gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God of vrede met God. We leefden als vijanden van God en in feite was er oorlog. Maar het is de Heere die door zijn verzoenend lijden en sterven het mogelijk gemaakt heeft dat er vrede is. In Efeze 2 vers 14 en 15 zegt diezelfde apostel Paulus: want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Die twee tot één nieuwe mens in zichzelf zou scheppen. Vrede. Er is vrede tussen de Heer Jezus en ons, maar ook tussen al degenen die de Heer Jezus toebehoren. Het is de bedoeling dat wij in vrede met elkaar leven. Dat wij als gelovigen uit de heiden in vrede leven met onze Joodse broeders en zusters en andersom. Maar ook onderling, dat er vrede is. Dat is het unieke van de gemeente die het lichaam van Christus is. Wat is het dan jammer dat er soms strijd is, dat er gevochten wordt. Misschien niet letterlijk met de vuist, maar wel geestelijk. Dat hoort niet zo te zijn. Wij horen in vrede met elkaar te leven. Het is de Heer Jezus die vrede gemaakt heeft. En het is door de Heilige Geest ook mogelijk om vrede met elkaar te hebben in de praktijk. Want de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Galaten 5, vers 22. In Efeze 4, vers 3. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. De eenheid van de geest door de band van de vrede. En zo werden die twee beweegbroden samen met die lammeren bewogen voor het aangezicht van de Heer als een vredeoffer. Of offer van de vreden. Ja, voor ons is vrede heel moeilijk in het meervoud. Maar dat staat wel in het Hebreeuws, in het meervoud. Er zijn dus verschillende soorten vrede. We hebben vrede met God. We hebben vrede met elkaar. En het is belangrijk dat we de eenheid van de geest bewaren door de band van de vrede. Wat geweldig dat de Heer op dat Pinksterfeest, zoals we dat dan noemen, op dat feest, dat wekenfeest, iets nieuws begint. Namelijk dat er Joden en niet-Joden tot geloof komen in de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, de verheerlijkte Heiland, en dat die uiteindelijk samen één lichaam vormen. Ik geloof dat men dat in het boek Handelingen, dat is een geleidelijke openbaring, dat uiteindelijk de apostel Paulus ons duidelijk mag maken hoe het nou werkelijk zit. Maar in Handelingen 2 is het wel begonnen. Dat geloof ik wel. Het is daar heel duidelijk begonnen dat Paulus in de Efezebrief ook heel nadrukkelijk spreekt. In Efeze 1 dat de Heilige Geest der belofte ook ontvangen is door de heidenen. Nou, dat is echt terug naar wat er in Handelingen 2 gebeurt. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn. Dat is niet de belofte van Abraham, zoals in diverse kerken en kringen wordt geleerd, maar dat is de belofte van de Heilige Geest. De komst van de Heilige Geest is voor allen die nabij zijn, de Joden en Jodengenoten die daar waren toen, en die veraf waren, nog in de verstrooiing. Het is heel goed mogelijk dat dat wekenfeest ook nog slaat op wat er zometeen in de toekomst gaat gebeuren. Als daar Joden, die in feite nog steeds volgens de Bijbel in een 10-stammen- en een 2-stammenrijk zijn verdeeld eigenlijk, dat die weer tot een eenheid zullen worden gemaakt. Op het moment dat de Messias komt en ze terugverzameld zullen worden naar het land en in vrede met elkaar zullen leven. Wat geweldig dat de Heere dat gaat doen, maar dat hij op die Pinksterdag iets geweldigs gedaan heeft. Dat we de geest van God hebben ontvangen om ons te leiden in de waarheid. Maar het is niet het feest van de geest, maar het is het feest van de verheerlijkte Christus. Die zijn geest gezonden heeft, de geest van de Vader gezonden heeft. Hij heeft hem van de Vader ontvangen, zegt Petrus, en heeft dat uitgestort wat gij ziet en hoort. En de nadruk ligt eigenlijk in Handelingen 2, naar mijn inzicht, meer over dat wat de geest doet, als op de persoon van de geest. Maar het is wel de geest die daar werkt en ze in staat stelt om in allerlei verschillende talen de grote werken van God te verkondigen. Zijn naam is wonderbaar. Glorie voor zijn naam. Amen. Dat lied dat gaat niet over Pinksterfeest. Maar ik weet niet, vooral de oudere generatie onder ons, nou dat zijn heel wat denk ik. Die kennen misschien wel dat lied van Leonard Cohen. Halleluja. 70er jaren ongeveer denk ik. Ik heb er nog eens een LP van gehad. Van Leonard Cohen. En Leonard Cohen, ja dat, de naam zegt het al hè. Zo Joodse kan het niet. Uit de priesterlijke familie, Cohen. Alleen het probleem is dat in de praktijk daar helaas nog niet veel van gekomen is. Dat lied wat hij toen, en waar die wereld beroemd mee geworden is wel, denk ik. En op het moment hoor je het weer in een Italiaanse uitvoering op Classic FM. Maar dat lied, dat halleluja, ja, dat is eigenlijk niet het halleluja zoals eigenlijk het woord bedoelt. Geprezen zij de Heere. Want het is eigenlijk een klacht tegen God. En toen dacht ik heb het altijd een prachtig lied gevonden. Toen dacht ik van, ja, dat moet toch mogelijk zijn om daar een andere tekst op te maken. Nou, daar heb ik heel lang ook voor gebeden en mee bezig geweest. En inderdaad, dat is dan toch gelukt. Ik kan niet zo mooi gitaar spelen hoor, als Leonard Cohen. Jaweh, u bent zo wonderbaar. En voor mij is het zonneklaar. Dat u de schepper bent van alle dingen. Er is geen andere God dan gij, dat maakt me zo ontzettend blij. En daarom wil ik u de eer toezingen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. U bent de God van Israël. U maakte alle dingen wel. U stuurde Mozes om hen te bevrijden. U eet aan Abraham hield stand. U bracht hen in beloofde land. Zodat ze zich aan Yahweh konden wijden. Halleluja, 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 halleluja. Hun leven was niet tot uw eer. U stuurde knechten keer op keer. Om hen tot u terug te laten keren. Uiteindelijk zond u uw zoon. En na het kruis krijgt hij de kroon. En zal voor eeuwig over hen regeren. Halleluja, 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 halleluja. Hallelujah.
We gaan samen danken.
Heren, we danken u dat u alle lof, alle eer en alle aanbidding toekomt. Halleluja. Dank u wel dat u de God van Israël bent. Dat u de God bent die naar uw volk hebt omgezien. Dat u uw zoon gezonden hebt in de eerste plaats voor uw volk. Maar we prijzen uw machtige naam. Dat in Handelingen 2 ook heidenen aanwezig waren. En dat ook zij mochten delen in dat heil van de Messias. Dank u wel, Heere, dat u het bent die in die feesten al zulke geweldige dingen wilde laten zien van uw plan aangaande uw volk Israël en deze wereld. We loven en we prijzen uw machtige naam dat u uw geest gegeven hebt zoals u beloofd hebt al in het Oude Testament, maar dat uiteindelijk ook door de Heer Jezus die belofte is uitgesproken. Maar we weten, Heere, dat die belofte voor uw volk Israël als volk nog in de toekomst ligt. En we danken u dat u ook die belofte gaat vervullen. We willen u alle eer en glorie brengen en u danken voor het verlossend lijden en sterven, voor uw opstanding uit de doden, voor uw hemelse positie en dat we u mogen verwachten. Dat we mogen uitzien naar uw komst en dat we mogen bidden, Heere, kom spoedig alstublieft. Dank u wel dat we dat voor ogen mogen houden, dat er een moment komt dat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht en u voor eeuwig het halleluja mogen zingen. Geprezen zij uw naam. Amen.